Beste luisteraars, welkom opnieuw in deze podcast Gewoon te moeilijk. We leven in een rijk land. De dingen hier zijn goed geregeld. Er zijn vangnetten voor mensen die het soms even niet helemaal zelf redden. En toch vallen er elk jaar tienduizenden mensen tussen wal en schip. Ze stranden en ze krijgen hun leven niet meer op de rails. Het lijkt wel of het steeds vaker voorkomt. Hoe komt dat toch? En wat moet er dan gebeuren? Daarover gaat deze 8-delige serie. Het is voor veel mensen gewoon te moeilijk.
Cornel, in jouw werkzame leven als bestuurder bij het leger, dus helst zowel regionaal als landelijk, heb jij heel veel gesprekken gevoerd met wetgevers, beleidsmakers, opdrachtgevers. En jij hebt altijd geprobeerd om heel goed weer te geven om wie het nou eigenlijk gaat in Nederland. Voor wie het leger des Heils er wil zijn. Dat is namelijk niet voor iedereen. En ik kan me herinneren dat een van die bijeenkomsten waarop het gesprek ook gevoerd werd met verschillende collega's uit het veld ook, maar ook met overheidsmensen en ook Kamerleden, dat een van de stellingen was: als je jeugdzorg krijgt, ben je slechter af in Nederland. Kan je die eens toelichten?
Ja, het is een paar jaar geleden. Het is eigenlijk 6 jaar geleden dat dat alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk werden voor de zorg voor jeugdigen. Voor die tijd was die verantwoordelijkheid belegd bij de provincies. En die hadden natuurlijk een veel groter gebied te bestrijken. Maar nu werden plotseling, dat ging natuurlijk vooraf door veel voorbereiding, maar de gemeenten werden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. En daar was wel veel voor te zeggen, omdat er op dat lokale vlak, dat werd althans zo verondersteld, dat er een goed zicht was op wat een gemeente en een gemeenschap eigenlijk nodig heeft aan zorg voor jeugdigen. Maar tegelijkertijd met het overhevelen van die verantwoordelijkheid was het ook wel zo dat er een heel erg groot stuk van het budget afging van wat voorheen hoorde bij de jeugdzorg. Dat was wel zo'n 25, zelfs tot 30% van het budget ging er af. Dus ik kan me die uitspraak wel voorstellen van die gemeentefunctionarissen, met name vooral van wethouders ook, die zeiden van als je dat krijgt in je portefeuille, dan ben je slechter af, want daar red je het niet mee.
Maar hadden ze niet nee kunnen zeggen? Want iedereen snapt toch dat als je een opdracht krijgt die dezelfde is als die ervoor was, maar je krijgt er minder geld voor om het uit te voeren, dat eigenlijk een onmogelijke situatie is.
Nee, zeg, dat had natuurlijk helemaal niet in. Dat is een proces van langjarige wetgevingsvoorbereiding al vooraf gegaan. Maar wat ze hebben geprobeerd te doen, is met die uitgangspunten die ook in die nieuwe jeugdwet zitten, je gaat proberen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de gezinnen met jeugdigen. Dus je gaat veel meer investeren in de thuissituatie, in intensieve ambulante ondersteuning.
Dat is goed, lijkt me.
Daar ben ik helemaal voorstander van. Om juist te voorkomen in de gezinnen, in de buurten, in daar waar kinderen naar school gaan of jeugdigen, om dat daar te voorkomen.
Maar waarom is het dan toch slechter af in de jeugdzorg?
Die investering in dat ambulante werk, dat is ten koste gegaan van alle hulp en zorg die intensiever is en dus ook duurder is. Want soms kom je er niet mee met hulp thuis en met interventies thuis, zelfs niet met een maatregel. Hè. Dan gaat een kinderrechter die gaat een maatregel uitspreken en dan kom je er niet mee om intensief hulp thuis te geven. Dan is er meer nodig. Dan moet bijvoorbeeld zo'n jongere naar dagbehandeling, omdat er veel intensiever met zijn jongeren kan worden gewerkt aan zijn eigen ontwikkeling, aan zijn zelfvertrouwen, mogelijk hem al aan te leren hoe hij zelfstandig kan worden in de tijd die daarna komt. Soms is het zelfs nodig dat een jongere een poosje ergens anders, dus uit huis of uit die enorme druk die er is, uit die spanning die er in dat huis is, dat die even een aantal maanden ergens anders woont, in een groep bijvoorbeeld, om van daaruit of weer naar huis terug te kunnen, of de stap verder te kunnen zetten om zelfstandig te worden uiteindelijk.
Maar gebeurde dat dan niet meer?
Nadat die verantwoordelijkheid op het niveau van de gemeente is belegd, gebeurde dat bijna niet meer. Want gemeenten moesten natuurlijk toch zorgen dat daar voldoende capaciteit voor werd, zoals dat heet, ingekocht. Heel veel gemeenten deden dat niet meer en die ontzagen het om die dure vormen, waarvan ze zeiden, ja, maar die hebben wij niet meer nodig, want we investeren immers in intensieve ambulante hulp of in pleegzorg ook nog wel, hè, tijdelijk, dat een kind in een ander gezin...
Is dat niet wat kortzichtig, dat je denkt van, natuurlijk, iedereen wil voorkomen dat mensen problemen krijgen en dat gezinnen in de problemen komen, maar er is natuurlijk gewoon ook, het is een rijdende trein. Het is niet zo dat de gemeente gewoon vanaf 1 januari gestart zijn met jeugdzorg op nul. Er waren gewoon veel kinderen, veel gezinnen met problemen. En als ik jou nu zo beluister, dan zeg jij dat die eigenlijk in de kou zijn gezet.
Ja, in het eerste jaar na die transitie, hè, zoals dat dan heet, was dat ook zo. Dus de nieuwe hulpvragen, die konden al niet meer beantwoord worden door die hele intensieve vormen, want die waren er gewoon niet meer, of die werden niet meer ingekocht, die werden afgebouwd in dat eerste jaar of in de eerste 2 jaar. En die hulp die er nog wel was in die intensieve vormen, ja, ook die is natuurlijk in het eerste jaar, 2015 is dat helemaal afgebouwd. Dus de jeugdigen en de gezinnen moesten het doen met intensieve hulp thuis. Dat is echt wel... Nou, ik meen dat dat 25 keer zoveel is geworden als voor die tijd. De pleegzorg is ook stevig toegenomen in die tijd, ook zo'n 2,5 keer zoveel. Maar alles wat intensiever was, dus residentieel zoals dat dan heet, of tijdelijk opgenomen in een groep, of in een dagbehandeling, of zelfstandigheidstraining, nou, dat is afgenomen. Ja, het gevolg is natuurlijk dat als een jongere in de problemen komt, dat dan, als het dan echt helemaal niet meer gaat, dan grijpt men naar een paardenmiddel en dat is gesloten opvang. Nou, dat is de duurste vorm die er natuurlijk is.
Ja.
Ja, die moet dan worden gegeven. Dit heeft niet iedere gemeente beschikbaar, maar dan moeten de gemeenten dan in samenwerken om dat voor elkaar te krijgen.
Nou, in Nederland hebben we zo'n 12.000 dak- en thuisloze jongeren. Het Leger des Heils vangt daar ongeveer 2.000 van op. Wat we weten is dat zo'n 70-80% van deze jongeren een verleden heeft in de jeugdzorg. Dat is wel heftig, want dat betekent voor alle mensen alle jeugdigen die nu jeugdzorg ontvangen, dat voor hen een grote kans is dat zij dakloos gaan worden. Hoe kan je dat nou voorkomen?
Ja, ik kwam nog helemaal niet zo lang geleden een jongeman tegen. Hij was nog minderjarig, ja, een tienervader in dit geval. Normaal heb je het over tienermoeders, maar dit was dan een tienervader. En zijn verhaal kwam wel heel erg bekend voor. Hè. Hij had zijn school niet afgemaakt. Hij was wel handig, dus hij wist wel veel van ICT. Daar verdiende hij ook wel wat mee. Maar ja, goed, door die financiële crisis was hij ook dat allemaal kwijtgeraakt. Hij was in de schulden geraakt. Natuurlijk de vrouw met wie hij toen de tijd toch samenwoonde, dat is nog maar een paar jaar terug, die ziet hij ook niet meer. Zijn kindje ziet hij niet meer. En hij was dus een van diegenen, eigenlijk nog geen 20 jaar oud, dakloze jongere geworden. Hij komt dan in zo'n nachtopvangcentrum, zo'n dagopvangcentrum moet ik zeggen, want hij wilde niet in een nachtopvangcentrum wonen. Daar had hij zijn eigen adresjes voor. En hij zegt tegen me dat hij voorlopig ook helemaal niet in aanmerking komt om, al is het nog maar zo'n kleine huurwoning, te huren, want hij heeft schulden. Dat lukt gewoon helemaal niet. Doorpratende merk ik ook wel dat er nog wel wat meer nodig is bij die jonge man. Ja. Want de vaardigheden om zelfstandig te worden heeft hij helaas ook niet in die tijd dat hij nog in de jeugdzorg woonde, hebben ze hem dat ook niet geleerd.
Nee.
Er is nog een complicatie bij. En dat is dat zodra je maar 18 wordt, er een soort knip is in de wetgeving en dan laten ze je los. Dan moet je het gewoon zelf uitzoeken, dan ben je volwassen. Nou, er zijn natuurlijk heel erg veel jonge mensen die zodra die datum overgaat van 17 naar 18 jaar, dat je helemaal nog niet in staat bent om voor jezelf te zorgen en een eigen leven te leiden met alle verantwoordelijkheden die erbij passen. Dat is al niet zo voor jongeren die in relatief gunstige omstandigheden opgroeien. En al helemaal niet voor jongeren die een hele moeilijke start hebben gehad en een moeilijke jeugd hebben gehad. Maar goed, die knip die zit er nu eenmaal wel in de wetgeving.
Dus je zou eigenlijk die wetgeving opgerekt willen hebben tot in elk geval een hogere leeftijd, waarin en daarbij ook de inzet van de jeugdzorg gericht op zelfstandigheid. Maar dan blijft er nog één vraagstuk over en dat is het inkomen.
Ja, dat is ook een complicatie. Jongeren die, of jongvolwassenen, maar laten we het even over de jongeren hebben, die geen die geen studie volgen, dus geen studiefinanciering hebben. En die ook niet terug kunnen vallen op ouders die hun ook flink wat toestoppen iedere maand. Die kunnen gewoon niet zelfstandig worden. Financieel niet zelfstandig worden. Dus waar ik inderdaad voor pleit, is dat die jongeren echt worden toegerust richting zelfstandigheid. Dat ze de vaardigheden kunnen aanleren om dat te doen. Maar ook dat die jeugdzorg nog wat langer mag duren dan het 18e jaar. Het liefst tot het 23e jaar. En dat ze altijd kunnen rekenen op iemand die contact met hen blijft houden. Ook al is dat soms wel ingewikkeld. Want ze willen natuurlijk gewoon... Die gasten die willen er ook vanaf. Die willen
maar zou je dan ook een verplichting willen opleggen aan gemeenten om het in te zetten? Want in feite kan het al. Er is al een vorm van verlengde jeugdzorg in Nederland geregeld.
Ja, ik vind dat veel ruimer beschikbaar zou moeten zijn. Desnoods ook dat de maatregelhulp, dat als er een onder toezichtstelling is, die houdt ook met de 18e jaar op.
Ja.
Dus zodra we met elkaar zeggen, ja, maar dit is nodig, er moet iemand zijn die jou in de gaten houdt en die je begeleidt en ondersteunt en op wie je altijd kan rekenen, dat doorgaat tot het 23e jaar. En dan heb ik er wel hoop op dat er veel meer jongeren op een goede manier naar die volwassenheid komen. En dat er ook veel minder jongeren uiteindelijk op straat terechtkomen.
En dat is natuurlijk wat wij willen.
Zo is het.